zitten vandaag, anders kijk ik zo over jullie heen. Ik wilde eigenlijk twee dingen doen als jullie het goed vinden. Een eerste helft en een tweede helft. De tweede helft is de eigenlijke preek. Dan heb je ook een stukje woord van God om mee te nemen deze week. De eerste helft is een oproep tot gebed. En dat heeft te maken met het volgende. We hebben, dat is meteen even reclame, de laatste zondag van mei. Dat is een vijfde zondag. En we hebben altijd op 1 en 3 hebben we een dienst waarin meer het accent ligt op samen bij God zijn in gebed. En de tweede en de vierde zondag is zoals deze. Maar wat doe je dan met de vijfde zondag? Nou, deze vijfde zondag, dat wordt een hele bijzondere, want dat wordt een zondag waarin we het samen na gaan denken over profetie. En Jaap-Jan, je zat net in de zaal daar. Jaap-Jan en Vincent bereiden dat voor. Dus maak je borst maar nat. Dat wordt een hele leerzame zondag. Maar ik leid het even in door dit. Wij zijn als kerk, als Vineyard, willen wij kerk zijn onder leiding van de Heer Jezus en met de hulp van de Heilige Geest. We verlangen daarna dat de Heilige Geest de ruimte heeft en door iedereen heen wij elkaar bedienen, elkaar helpen door wat de Heilige Geest openbaart en geeft. En een van de dingen die in de Bijbel wordt genoemd als een manier waarop de Heilige Geest werkt, is de gaven van de Geest. In 1 Korinthe 12 worden ze allemaal opgenoemd. Gaven van geloof, van profetie, van wijsheid, van kennis, van bidden in nieuwe talen en vertolking, vertaling daarvan. Gaven van wonderen. En nou, de hele reeks gaven wordt daar genoemd. Elders in de Bijbel staan er nog andere. Maar ik heb gemerkt, als het gaat over met name even die gaven van profetie, die genade om te spreken over dingen die God openbaart, dan heb je eigenlijk een aantal soorten, een aantal smaken ook, heb ik gemerkt, in de verschillende gemeenten waarin we mogen dienen. Profetische genade is een genade om over de grens van de tijd heen te kijken, bijvoorbeeld. Alleen dat kan bijvoorbeeld in de sfeer van een bemoediging naar een persoon toe. En dat is meestal hoe het werkt in de context van de gemeente. Maar in meerdere gemeentes ben ik ook mensen tegengekomen die naar mij toe kwamen als gemeenteleider. Hey, ik heb een openbaring die gaat over veel meer dan alleen maar de gemeente. Dat zijn openbaringen over bijvoorbeeld een hele stad of een hele streek of zelfs een heel land of een wereldgebeurtenis. En het is heel belangrijk bij profetie, het staat ook in 1 Korinthe 14, dat profetie getoetst wordt. Alleen op het moment dat je zo'n soort openbaring naar iemand daarmee naar je toe komt, hoe toets je dat dan? He, als lokale kleine gemeenteleider of als kleine gemeente kun je daar niet zomaar 1, 2, 3 van zeggen, oh ja, dat klopt vast wel. Of dat heeft een ander kader nodig. Ik ben heel blij met wat ik in de afgelopen decennia een beetje, als je op het niveau van boven lokaal kijkt en zelfs boven nationaal, dan zie je dat door de kerk van de Heer Jezus heen, alle denominaties heen, er meer en meer verbindingen ontstaan. En een van die vormen van verbinding is dat er netwerken ontstaan van mensen die genade hebben in het sfeer van profetie en in de sfeer van voorbeden. En iemand die ik toen bij de EO werkte ooit heb mogen interviewen, dat was Cindy Jacobs. En misschien voor sommigen wel een bekende naam. Ik weet nog dat we waren in Argentinië en met de cameraploeg waren we eigenlijk al een paar dagen aan het jagen. Wanneer kunnen we Cindy interviewen? En op een gegeven moment kregen we de kans. We werden op een zolder van een hotel. Ik weet nog, een heel klein raar rond raampje. En daar konden we dan onze spulletjes opzetten en dan konden we Cindy interviewen. Maar zij is iemand die echt dat hart heeft en had voor verbinden van mensen met die genade om te bidden voor meer dan alleen maar één op één of voor hun lokale kerk, maar echt voor hun stad, voor hun land. En ze kende meer van dat soort mensen en ze heeft een aantal van die netwerken helpen opzetten. Er zijn meer mensen die dat gedaan hebben, maar haar noem ik even specifiek, omdat de rest van het verhaaltje ook even een beetje over haar gaat. Een van de organisaties bijvoorbeeld die zij heeft opgezet, dat klinkt een beetje dat kan een bepaalde klank hebben, maar dat is de Generals of Intercession. En daarmee bedoelt ze niet dat dat nou hele belangrijke mensen zijn in gebed, maar ze bedoelt meer, dat zijn mensen die doen voorbeden op het niveau wat over onze hoofden heen kijkt, zou je kunnen zeggen. De wachters op de muur, die kijken naar over de landsgrenzen heen, bijvoorbeeld. En op dezelfde manier is er ook een heel groot profetisch netwerk ontstaan, internationaal. Je hebt bijvoorbeeld de European Prophetic Council. En dat, ik ben een keer bij zo'n bijeenkomst te gast geweest. En dat is heel interessant. Daar kwamen dus allemaal mensen met profetische genade, die af en toe van dat soort indrukken ontvingen, die waar ze bij hun voorganger niet mee terecht konden. Voorgangers zoals ik. Omdat die gingen over te veel, te hoog. Dat kan ik niet helpen toetsen. En dan hebben ze daar een vorm van samen zijn waarbij ze die mensen bij elkaar zetten en ze vragen, deel eens met elkaar wat je aan indruk hebt ontvangen. En een heel mooi principe, wat ik in ieder geval uit de ervaringen uit de Bijbel ook wel leer, is dat het goed is als profeten toetsen. Want die spreken een bepaalde taal, vaak een taal van beeld bijvoorbeeld, beelden, indrukken, die een betekenis hebben en die je niet zomaar één op één altijd kunt volgen, begrijpen. Terwijl als ze ook met elkaar daarover spreken, die snappen die taal veel beter. En er wordt gevraagd, toets eens samen of je de indruk hebt dat dit inderdaad, in hoeverre dit van de Heilige Geest is, in hoeverre dit klopt. En kom dan samen, als je een poosje zo hebt gepraat met z'n vijf of met z'n tienen, kom dan terug en rapporteer aan de hele groep welke van de indrukken die jullie hadden, nadat je met elkaar getoetst hebt, rijp lijken, belangrijk lijken om te delen. En dan vervolgens toetsen ze nog een keer met de hele groep. En wat er dan overblijft, dat gaan ze vervolgens delen met andere netwerken. Netwerken van kerkleiders, van leiders van kerkelijke families. En om samen dan te kijken, oké, wat moeten we ermee? Want zij zeggen ook, heel mooi vind ik, een deel van die apostolische genade, je hebt in de Bijbel genadegaven, in 1 Korinthe 12 staan die. Maar je hebt ook een tekst, daar wordt gesproken door Paulus over bedieningen. Vijfvoudige bediening bijvoorbeeld. Apostel, profeet, herder, leraar, evangelist zijn de vijf. En die bedieningen die zijn bedoeld om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Dat wil zeggen dat een profeet produceert profeten. Dus dat is niet alleen maar profeet profeteert, maar de toerusting is dat die helpt om te profeteren. Dus die dienst op de laatste zondag van mei, die is bedoeld om ons te helpen om te groeien in de genade, in de openbaring van de Heilige Geest, in profetie. Maar dat profeteren, dat gebeurt natuurlijk ook door de profeet. Hetzelfde evangelisten, de genade, de bediening van evangelisatie, is om mensen te helpen, vrijmoedig te zijn in het getuigen van Jezus. Maar een evangelist evangeliseert ook. Dat is karakteristiek voor hem. En zo heb je, je zou kunnen zeggen, het zijn de vijf vingers van één hand. Die hebben elkaar nodig. Samen kun je de dingen vastpakken van Gods Koninkrijk. En op het moment dat profetische openbaring daar is en dat is getoetst en er blijft wat van over, dan is het belangrijk dat het gedeeld wordt met de rest van de hand. Dus op het moment dat je dan boven klinkt weer zo alsof het een belangrijker is dan het andere, dat bedoel ik niet. Maar als je van dat soort openbaring hebt die over meer gaat dan alleen maar het één op één, dan als dat dan getoetst is, dan moet het ook gedeeld worden met de rest van de hand, ook op het niveau waar je dat dan wat mee kunt. Dus vandaar dat ze dan met kerkleiders spreken die wat meer aan de, ze zeggen soms aan de apostolische kant zitten of de herderlijke kant van, oké, hoe kunnen we dit vertalen naar binnen en naar buiten toe, naar de kerkelijke familie toe en naar wat we er verder mee moeten. Goed, de lange inleiding. Gisteravond waren Marjan en ik, we zijn ook verantwoordelijk voor de Vingert-familie in de Benelux, dus we zijn in die zin familiehoofd. We werden uitgenodigd samen met een hele stel andere leiders van kerkelijke families en bedieningen die over de breedte van de kerk helpen, om een middag en een avond samen te zijn. En rondom iemand die uitgenodigd was, dat was Cindy Jacobs. Dat was in Amsterdam bij Dick en Arlene Westerhof in hun kerk. En zij zijn goed bevriend en zij zijn typisch mensen die ook die verbinding met die netwerken zoeken. En dat willen ondersteunen, ook in ons land. En zij hadden ons uitgenodigd omdat zij hadden uit de netwerken het signaal gekregen. Hey, er is een indruk die belangrijk is. Die is getoetst, die is door alle netwerken heen gegaan. Die is belangrijk om te delen met de familiehoofden. En dat hebben we aangehoord als verzamelde uit hele verschillende bloedgroepen familiehoofden. En daarna hadden we samen inderdaad de indruk van, het lijkt inderdaad dat de Heer wat aan het zeggen is. Daar moeten we wat mee. Dus we hebben diezelfde avond nog afgesproken. We gaan een oproep schrijven en dat heeft... hebben we de volgende ochtend gedaan. En die gaan we naar al onze kerken in onze netwerken toesturen. En dan gaan we onze gemeentes uitnodigen om daarop te reageren. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Wat was het signaal wat er kwam? Even een klein beetje geschiedenis. Er zijn momenten geweest in de geschiedenis waar, als we nu terugkijken, we kunnen herkennen dat de Heilige Geest bepaalde dingen aan het voorbereiden was die te maken hadden met nieuwe volgende stappen of stappen in de generatie van dat moment om die te bereiken met het evangelie van Jezus, om het koninkrijk van Jezus bekend te maken in die generatie. En we hebben in de geschiedenis, als we nu terugkijken, meerdere momenten die we kunnen aanwijzen waarop die voorbereiding op een hele wrede manier werd doorkruist door conflicten die impact hadden op de hele wereld. Een voorbeeld daarvan zijn de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Als je kijkt naar wat er gaande was in de kerk vlak voor die enorme conflicten, dan zijn er aanwijzingen dat de Heer dingen op zijn plek aan het brengen was om opnieuw een zendingsgolf de wereld in te sturen. Op dit moment zijn we internationaal, zien we eigenlijk een beetje dezelfde soort tekenen van, het lijkt erop dat de Heer dingen in beweging aan het brengen is die ons allemaal helpen om de armen in elkaar te slaan en deel te nemen aan de uitdaging om, die Jezus ons in Matteüs 28 gegeven heeft. Alle volken zijn bekend maken met zijn liefde en genade. En Matteüs 24, dit evangelie van het koninkrijk, waar wij koninkrijkstheologie, waar wij helemaal voor gaan in de vingert, dat moet eerst gepredikt worden aan alle volken. Dus, en dat is elke generatie weer aan de orde. Een van de voorbeelden is een initiatief dat heet Empower 21, dat is niet een jaartal, maar dat is bedoeld de generatie onder de 21, die bekrachtigen om die boodschap opnieuw aan hun generatie over de hele wereld te verkondigen. En het hele mooie van dat Empower 21 is dat eigenlijk is de droom daarvan is, kunnen we opnieuw een soort van oproep doen en ondersteunen dat we tussen 2023 en 2033 proberen elke persoon op aarde, dat is bijna onmogelijk als je die zin uitspreekt, een relevante ontmoeting met Jezus door de kracht van de Heilige Geest aan te bieden. Mijn hart gaat harder kloppen als je dat al uitspreekt. Aan de ene kant van enthousiasme, aan de andere kant van hoe in hemelsnaam zou dat moeten kunnen, Heer? Maar op het moment dat ik dat hoorde en merkte ik van, er is niet één halve garen die te grote dromen heeft. Dit is een ding wat door een hele brede laag van de internationale kerkelijke families heen begint te resoneren. Om met elkaar per land als kerkleiders samen te komen en na te denken, Heer, hoe moet dat kunnen? En een hele mooie ondertoon daarin is dat waar de initiatiefnemers daarover aan het bidden waren, dat ze merkten dat de Heilige Geest zei, dat moet niet door hele grote rallies, zoals in het verleden wel gebeurd is, stadions afhuren en een man op het podium of een vrouw die dan grote Billy Graham, dat soort, maar door één op één. Everyone, mobilize everyone to reach everyone. Ieder één. Dus van één tot één. Dus dat betekent dat jij en ik uitgenodigd worden, uitgedaagd worden om de mensen die in ons blikveld zitten te proberen op die manier te bereiken. En het aparte is, ik word er emotioneel van als ik erover praat, merk ik. Het aparte is dat ik merk dat op het moment dat we met elkaar erover bezig zijn, dat dit lijkt te gebeuren. Dat er een soort van iets van Gods geest in zit. Kijk, we hebben verbinding. Hij kan niet tegen emoties, die box. Heb iets zwaar in deze gemeente. Of is het die andere box van de zaal hier? Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Het is, er wordt gewerkt aan de techniek door personeel van de school. Dus. Waar was ik? Het apart is dus dat resoneert. En het lijkt alsof de Heer daar echt over de breedte van de kerk iets aan het doen is. En de oproep die nu kwam vanuit de bidders en vanuit de mensen die de wachters op de muur was. Hey, er broeit iets aan de andere kant. Er zitten een aantal spanningsbronnen in de wereld, conflicten zoals bijvoorbeeld op dit moment de Oekraïne. Die zouden heel makkelijk uit de hand kunnen lopen op een manier dat we zomaar, net als gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, al die mensen van die generatie die eigenlijk nodig waren om erop uit te gaan het evangelie te brengen, die werden opgeroepen om het leger in te gaan. En we werden zo 20 jaar teruggezet voordat er weer wat kon gebeuren. En het signaal wat er nu wordt gedeeld is van, we hebben de indruk dat het heel spannend is op dit moment, dat bijvoorbeeld het conflict in de Oekraïne niet uit de hand gaat lopen. En de oproep die kwam was heel specifiek, hold the line. Dus ga op de bres staan, ga bidden en vasten. Dat dit niet verder gaat uit de hand lopen, maar dat de lijn stopt hier van dat conflict. En waarom was dat dan zo urgent om dan meteen zo'n brief naar alle kerken eruit te sturen? Omdat een van de momenten waar sommige politici ook over spreken, journalisten enzovoort, is morgen is het de 5 mei van Rusland, is 9 mei, waarop ze altijd die grote militaire parades in Moskou hebben. En sommige mensen, analisten, vrezen dat Poetin dat moment zou gebruiken om dat conflict in de Oekraïne op te schalen. En te zeggen van vanaf nu is het niet meer een operatie, een interventie, maar wordt het een oorlog. En dat geeft hem weer allerlei ruimte om te escaleren, om ergere, engere dingen in te zetten en nog meer ellende te veroorzaken. Nou, dat is een signaal op zich daar word ik nooit zo blijmoedig van, laat ik het zo zeggen. Maar wat erbij heel duidelijk naar voren kwam, was dat de Heer zei, ik roep jullie op, ik nodig jullie uit om op de muur te gaan staan om dit tijd te keren. En dus het is niet zo van dit dreigt en maar ja, dat zal dan wel gebeuren en hup, dan zitten we zomaar weer in een wereldwijd conflict of iets dergelijks. Nee, de Heer roept zijn kinderen op om op de bres te gaan staan, om te bidden en te vasten en om dit tij te keren, om dit tegen te houden, om to hold the line. En dat is dus een oproep die meer en meer over de wereld door die netwerken heen nu uitgaat. Wat dat betreft leven we ook in een hele bijzondere tijd waarin we heel snel en heel makkelijk elkaar kunnen bereiken met de digitale media. En die oproep hebben wij dus als kerkleiders in Nederland overgenomen, in ieder geval een deel, want we waren lang niet allemaal aanwezig, maar we hebben zo snel mogelijk al onze vrienden geïnformeerd. En ja, ik denk als ik daar deel van ben, ik heb meegeschreven aan die brief, dan moet ik niet vanochtend daar niet over praten. Dus als jullie het goed vinden, wilde ik zo'n moment nemen om nu samen daarvoor te bidden. Maar je eigenlijk ook oproepen om dat niet alleen vandaag, maar ook morgen en de rest van de week te doen en te blijven doen. En ja, dit klinkt een beetje groot, maar eigenlijk, als bijvoorbeeld dat Empower 21, als dat loopt van 2023 tot 2033, dus overigens volgens sommige tellingen precies 2 millennia na Pinksteren. Vandaar dat ze die 10 jaar hebben gekozen. Maar dan moeten we eigenlijk zeggen, dan moeten we 10 jaar lang die lijn vasthouden. Dus dan hebben we 10 jaar lang, terwijl het evangelie aan iedereen wordt verkondigd, hebben we ook wachters op de muur nodig. Die daar staan, die knokken en die bidden. Dat niet tegengehouden kan worden. Dat niet doorbroken wordt. En eigenlijk zou ik het willen omdraaien. Willen zeggen, van we willen niet alleen bidden dat Poetin geen rare dingen zal doen, maar we willen bidden dat de situatie in Rusland helemaal om zal draaien. En dat het evangelie daar ook binnen zal komen. Je kunt bidden dat Poetin, dat als hij niet buigt, dat hij dan barst, bij wijze van spreken. Maar je kunt ook bidden, Heer, ik bid u dat er bekering zal komen. Dat er een ommekeer zal komen daar.
Ja, ik vind zelf altijd heel lastig zo'n algemene gebedsoproep. Hè, van dan bidden we wel mee. Misschien hebben jullie daar geen last van. Maar ik moest wel heel erg denken in dit kader ook aan Daniel, die op een gegeven moment 21 dagen volgens mij vast en bidt. En dat volhoudt en dan komt er een engel bij hem. En dan heeft hij misschien wel gezegd van waarom duurde dat zo lang. Maar die engel zei, ik had een andere strijd te voeren in de hemelse gewesten. En dus dat ging ook op zo'n niveau. Dat ging niet over een plaatselijk dingetje. Maar dat ging over grote dingen. En ik vind het nog steeds lastig, hoe verhoud ik mij daartoe? Maar ik wil me wel voegen in een gebedsleger, bij wijze van spreken. Omdat niet wij die macht hebben, maar de Heer heeft nog wel even wat achter de hand aan hemelse legermachten, wat dat betreft. Maar die ondervinden ook weerstand. Dat leert de Bijbel net zo goed. Dus dat daar soms geknokt en gebeden en gevast moet worden.
Daarop aanhakend, om heel concreet te zijn, wat doe je als je voor dat soort onderwerpen bidt? Hè? Ik bid, hier wilt u uw hemelse legermachten uitsturen om op dat niveau, want daar gaat het denk ik over, daar zit de bron van de tegenstand, om op dat niveau tijd te keren. En wat Daniel aan het doen was, op het moment dat hij bad dat Gods wil op aarde zou gaan geschieden, dat die profetie over Jeruzalem, de 70 jaar profetie, dat de Heer die zou vervullen, dat was een gebed naar Gods hart, want God had het uitgesproken en vervolgens kwam de hemelse legermacht in beweging. Vandaar dat Daniel 3 weken later hoort van ja, vanaf het moment dat je begon te bidden, ben ik erop uitgestuurd, zei die engel die bij hem kwam, maar ik kwam de vorst van de Mede en de Perzen tegen. Nee, dat was niet de fysieke aardse vorst alleen, maar dat was een hemelse macht waar hij tegen heeft moeten vechten, die engel. Dus op een bepaalde manier, ik ben niet geautoriseerd en jij ook niet. Dus ga niet de vorst, de hemelse of de demonische vorst over Rusland bestrijden of zo. Dat is niet jouw metron. Maar ga naar de troon van God en bid dat de Heer de genade geeft dat dit niet verder uitbreidt, dit conflict. En dat er ruimte blijft en vergroot wordt om het evangelie van het koninkrijk te brengen. Op het moment dat je dat soort dingen bidt en dan vraagt, Heer, wilt u desnoods uw legers, uw hemelse legers erop uitsturen om te doen wat nodig is? Dat is genoeg. Snap je? Dus ik wil je nu uitnodigen om eventjes, kijk even om je heen, 2, 3, 4 mensen tegelijk, kleine groepjes te vormen. En dat heel simpel te bidden. Wat op je hart komt, bid dat. Maar de kern is hold the line. Dus dat dit conflict niet verder uitbreidt, maar juist andersom. Dat het stopt, dat er weer dat de Russische legers naar huis gaan. Dat er weer wederopbouw in Oekraïne kan komen. Dat Tatjana naar huis kan. die Tatjana. En wat mij betreft dat er 10, 11 jaar in ieder geval van rust op en vrede zullen zijn. Ja? Ga je gang. Dus kijk even om je heen en doe het hardop. En je mag ook je stem verheffen, vinden we niet erg. Maar het hoeft niet. En Bemmel, heb je een batterij? Jezus, we willen samen belijden en erkennen dat u bent de koning op de troon. U hebt alle macht gekregen in de hemel en op de aarde, Heer. En waar we voor uw troon komen, weten we ook dat u de vredevorst bent. Dat u de genade van God in persoon bent. En we weten ook dat u het oordeel gegeven in handen is gegeven. En Heer, we willen opnieuw zeggen, Heer, we weten... We zijn ons ervan bewust, Heer, hoe de maatschappij eruit ziet en hoeveel goddeloosheid en hoeveel dingen er niet zijn zoals u het wilt, zoals uw koninkrijk is, Heer. Maar, en het oordeel zou wel verdiend zijn, Heer, over ons werelddeel, over onze maatschappij, Heer. Maar we bidden u om uw genade. Wilt u dat oordeel uitstellen, Heer? Wilt u in plaats daarvan, wilt u de vrede geven, Heer, die ook bij uw naam hoort, zodat wij uw kinderen, dat uw boodschap en uw koninkrijk kunnen verkondigen, Heer, aan deze hele generatie. Dat is ons verlangen, Heer, om Jezus wil. En daarom bidden we, Heer, dat dit niet verder zal uitbreiden, maar dat de rust weer zal keren in de Oekraïne en dat de legers naar huis gaan. En niet alleen voor Oekraïne bidden we u, maar ook voor Noord-Korea, voor Iran en voor al die andere plekken, Heer, waar het zo, het lont zo dicht bij het kruidvat zit, Heer. We bidden u, Heer, wilt u het in toom houden? Wilt u uw legers erop uitsturen, Heer, om de dingen te binden totdat deze opdracht vervuld is, om Jezus wil. Amen. You may be seated. Ik wil nog een kwartiertje van jullie tijd vragen om iets te delen uit de Bijbel. En zodat je ook gevoed naar huis kunt, hopelijk. En dat heeft ook een beetje te maken met de aanstaande kerkelijke feestdag, Hemelvaartsdag. Een dag die vaak niet zo heel expliciet gevierd wordt, maar wel een hele krachtige betekenis heeft. En wil je een klein beetje meenemen naar een herinnering van mij? Dennis, onze Dennis, de meeste van jullie kennen hem wel, Dennis en Esther. Dennis die had mij 5 jaar geleden op een gegeven moment uitgenodigd om eens mee te gaan naar een concert in Breda. Van een muzikant waar hij heel veel aan gehad heeft. En dat was een mooi concert. Ja, de gitarist die sommigen van jullie misschien kennen, maar... En Neil Morse. En we waren naar het concert geweest. Ik was met de auto apart gekomen, want ik moest van ergens anders vandaan komen. Dus nou, na het concert naar buiten. En het was inmiddels donker, maar het was ook heel mistig geworden. En dat was van die mist die echt dik is. Ik weet niet of je, dat heb je vast ook wel eens een keer meegemaakt. In de stad merkte ik het was wel mistig, maar ik had het niet zo in de gaten. Want er was veel straatverlichting en ik kon prima mijn weg vinden. En de GPS van de auto stond aan. Maar toen ik eenmaal buiten op de snelweg kwam, buiten de stad. Het was heel veel delen van de snelweg. Na 11 gaat een deel van de straatverlichting uit. Toen merkte ik hoe ongelooflijk dicht die mist was. En dan krijg je zo'n situatie waarin je niet veel verder kunt zien dan de bundel van je koplamp op de weg. Daardoor kon je nog net de lijnen zien, zo rechts de doorgetrokken lijn, links de stippellijn, dan de andere baan. Dus ik merkte, ik kan echt niet harder rijden dan 60, want anders dan gaat het te snel. Dan als er een klein beetje een bocht zou komen, ik zou hem gewoon missen. Dus ik met dat sukkeldrafje van 60 op de snelweg, en dat voelt ook een beetje eng, want 80 is, dat is al langzaam op de snelweg, maar 60, dat kan eigenlijk niet. Dus... En toen op een gegeven moment zag ik voor mij 2 van die rode stipjes. De achterlichten van een voorligger. En dat was fijn, want daardoor kon ik gas geven. Want ik kon aan die voorganger zien hoe de weg liep. En ik kon dus iets voorbij mijn koplamp lichtbundel zien. Dankzij een voorligger, de achterlichten van een voorligger. En alleen die voorligger, op een gegeven moment merkte ik, die komt steeds dichterbij. Die reed ook weer 60 en het duurde niet lang. En toen was ik bij die voorligger, ik ging er voorbij, ik reed er weer voor. En toen draaide de situatie zich, waarom? Kon ik niet harder dan 60? Want Nou, die voorligger die had dan wel wat aan mijn achterlichten, maar ik weer niets meer aan zijn achterlichten. Na een poosje zo sukkelen en traag rijden kwam mijn afslag. Ben ik de snelweg afgedraaid en een andere snelweg op. En nou, hetzelfde verhaal, 60 kilometer. En op een gegeven moment zag ik weer een stel achterlichten voor me. En ik weer gas geven. Alleen het mooie en het aparte was dat deze achterlichten kwamen niet dichterbij. Veel meer dan 80 durfde ik niet te rijden, maar die reed blijkbaar ook 80. Want die kwamen niet dichterbij. Dus dat was fijn. Daardoor kon ik iets meer tempo maken. Alleen naarmate dat de poosje duurde, vroeg ik me af van ja, durf ik dit eigenlijk wel? Want hoe weet ik dat die dan wel weet? waar koerst die eigenlijk op? En wil je daar aan toevertrouwen, dan moet je ook op een bepaalde manier eigenlijk wel weten, is er reden om dat te vertrouwen? En toen op een gegeven moment kwamen we uit de mist. Dat was blijkbaar zo'n mistbank die over Nederland lag zo. En op een gegeven moment kwamen we bij de rivieren. En in één keer was de mist weg. En toen zag ik dat die voorligger, die was ook iemand aan het volgen. En die was ook iemand aan het volgen. En die was ook iemand aan het volgen. Dus we reden in een treintje. En ergens wel waarschijnlijk de eerste al uit de mist zijn geweest. Waardoor de rest op een of andere manier is dat goed gegaan. En ik dacht, hey, dat is een heel bijzonder beeld. Wat me deed denken aan eigenlijk aan Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. Op een bepaalde manier kan het in het leven, in mijn leven in ieder geval, soms ook zo mist zijn dat je het niet heel veel verder kunt kijken dan je koplampen. Whatever they may be, in mijn geval. Maar dat je het gevoel hebt van ja, ik rij in de mist, ik kan heel weinig zeggen, hoe gaat het nou verder? Ik heb dat gevoel de laatste jaren meer dan ooit gekregen. Ik ben iemand die wel graag nadenkt over de toekomst, die droomt, die leeft bij plannen en visies enzovoort. En we hadden allerlei plannen en opeens komt COVID. En ineens is de hele wereld is ontregeld, is anders, je weet het niet meer. Wanneer is COVID nou voorbij? Dan kunnen we misschien weer plannen maken. En het duurde maar en duurde maar. En er kwam weer een lockdown en nog een keer. En we konden de school niet meer in. En nou ja, je hebt het allemaal zelf ook meegemaakt. Dat gaf mij dat gevoel heel erg. Van hey, dit is bijna letterlijk in de mist rijden. Je weet niet waar gaat het heen. En waar zitten we nu? Hoe gaat de toekomst eruit zien? En ik merkte in die tijd van, hey, dit beeld dat spreekt me aan, dat je hebt zicht nodig, maar dat zicht dat ga je zelf niet krijgen. Je hebt eigenlijk zicht nodig op de achterlichten van iemand die voor je rijdt, die weer verder kan kijken en die weer iemand daarvoor heeft. Alleen is het zo belangrijk dat de voorste in de rij, dat die weet waar we zitten en wat de weg is. En ik denk dat dat het beeld is wat Pasen eigenlijk een beetje naar ons toebrengt. Op Goede Vrijdag zou je kunnen denken, nou ja, Jezus, het leek er even op dat hij die achterlichten heeft die je kunt volgen. Hij zei ook, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal nooit meer in het duister wandelen. En vervolgens zei hij, en jij bent ook licht in de wereld. Je moet als een lamp op een standaard zijn, niet als een lamp onder tafel. Als een stad op de berg, dan kunnen mensen ook jouw achterlichten volgen. Alleen dan zie je op Goede Vrijdag dat Jezus, nou ja, als je het met bepaalde ogen bekijkt, dan lijkt het alsof hij ook verdwaald was. Alsof hij het ook niet meer, hij dacht dat hij het had, maar uiteindelijk is hij ook ten onder gegaan aan het leven. Maar dat is zo bijzonder aan Paasmorgen. Op Paasmorgen blijkt ineens dat hij uit de mist is. Letterlijk uit de mist van het leven. Hij heeft de dood overwonnen en hij is aan de andere kant van de mistbank. Hij is in het licht, hij is in het leven. En op het moment dat je nu dus je afvraagt wie kan ik volgen, dan bij uitstek is Jezus degene die, hij weet hoe de weg loopt. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Hij is het licht van de wereld. Er is geen duisternis meer wat hem betreft. Op het moment dat we nu dus hemelvaart vieren, dan zie ik dat eigenlijk in dat beeld. Jezus zit aan de andere kant. Jezus zit op de troon. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Alleen, en ik hoop dat je helpt. Er zijn momenten, dan zie ik hem heel duidelijk. En ik merk aan sommigen van jullie dat je die momenten ook wel eens hebt. Maar er zijn ook momenten, dan ben je het zicht ook letterlijk, figuurlijk, ook wel eens even kwijt op Jezus. Dan heb je dat treintje als het ware nodig. dan heb ik jou nodig en jou achterlichten, figuurlijk, om te volgen. En misschien volg jij ook wel, kijk je ook wel een beetje om je heen naar de achterlichten van de rest, zodat we met elkaar die mist uit onze weg kunnen vinden in die mist die soms in dit leven is. In die context vind ik datgene wat we net gedaan hebben ook heel bijzonder. Omdat ik voel aan dat verbonden zijn met niet alleen ons samen in ons kleine gemeentetje. Maar samen als familie verbonden zijn in een kerkelijke familie. En als kerkelijke families verbonden zijn met elkaar. En in netwerken verbonden zijn met mensen die genade hebben om die kerkelijke familie wereldwijd te dienen. Dat voelt voor mij heel duidelijk als in het treintje zitten. Je hoeft het niet alleen te doen. De Heer Jezus geeft ons aan elkaar om samen die weg achter hem aan te vinden. En samen dat zicht te hebben op, ja, eigenlijk een beetje boven de mist uit. Om te zien wat hij allemaal ziet en wat hij wil laten zien. Wat ik in mijn eentje nooit allemaal zou kunnen pakken of vatten. En waarin ik zelf in mijn eentje zou verdwalen of bijna tot stilstand zou komen. Daarvoor heeft hij ons aan elkaar gegeven. En ik wil je daarmee bemoedigen en tegelijkertijd ook daarmee aanmoedigen om je dat te realiseren en daar ook gebruik van te maken. Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet alleen. Het hoeft niet stapvoets. Je mag jezelf toevertrouwen aan datgene wat de Heer geeft door de genade in het samen hem volgen. Je mag in het treintje gaan rijden, bij wijze van spreken. En niet bang zijn als er momenten zijn waarop jij merkt, hé, er rijden gasten achter mij aan. Er zitten luidjes hier in ons midden die kijken ook naar mij als het gaat om hoe doe je dat, Jezus volgen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. De uitdaging zit hem juist in, blijf zelf goed naar voren kijken. En zorg dat je zicht hebt op die troon van Jezus. Via misschien op sommige momenten, maar sommige momenten ook rechtstreeks. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we die momenten hebben van delen. Dat we merken door de getuigenissen van elkaar. Hey, die persoon heeft ook een klein beetje zicht op, op Jezus achterlichten. Hij ziet het of zij ziet het. Zij ziet een stukje. Daar word ik door opgebouwd en aangemoedigd om ook weer een stukje zicht te krijgen op Jezus. En het is niet voor niks dat in de brieven staat op een gegeven moment, samen met alle heiligen zullen we in staat zijn om het te vatten. De hoogte, de breedte, de diepte enzovoort van Gods liefde. It's never meant to be done alone. Het was helemaal niet de bedoeling. De uitnodiging is juist om samen gezin van God te zijn en elkaar daarin te helpen en elkaar te gidsen. Dus hoe sterk het lampje brandt, wat je hebt, laat het zien. Zodat jij te volgen bent en kijk naar de rest van die lampjes. En ik vind het beste dan om te kijken van hoe weet ik dat het niet een dwaallicht is? Door te kijken niet alleen naar de eerste, maar naar de tenminste twee vooruit te kijken. Als ik bemoedigd word door jou, dan word ik bemoedigd door te zien wat er in jouw leven gebeurt, maar ook door wie ben jij bemoedigd. Dan weet ik, je doet het niet alleen. Je bent deel van de trein in de mist die Jezus volgt. Daarmee wil ik kijk deze week insturen richting Hemelvaart. En bij Hemelvaart is het, je zou kunnen zeggen, even dat moment waarin Jezus letterlijk omhoog gaat op de wolken. En als het, ja, ik weet niet, dat ken je misschien wel, als je van die dagen hebt dat de lucht helemaal dicht zit en dan ineens is er zo'n breuk in de wolken en je ziet het azuurblauw van de hemel. En de zon komt er ineens doorheen. Hemelvaart is zo'n moment waar Jezus eigenlijk zegt van, hey, realiseer je, ik zit op de troon. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En vanuit die plek zegt hij, ga samen. En dit is jullie missie, om dat goede nieuws overal te vertellen. Maar weet dus, je hoeft het niet alleen te doen. Zullen we staan? Dan wil ik je zegenen daarin. En dan gaan we samen lekker lunchen. Jezus, we willen u danken dat u op de troon zit. Dat u de koning der koningen bent. De allerhoogste. Dat alle macht, Vader God, door u in de handen van uw zoon is gegeven. In hemel en op aarde. Dank u wel dat u de weg weet. Dat u het licht bent. Dat u de weg, de waarheid en het leven genoemd wordt. Maar ook dank u dat u ons aan elkaar gegeven hebt, Heer. En dat we op het moment dat ons zicht even heel beperkt is, dat we elkaar kunnen helpen door samen u te volgen. En dat op het moment dat ik het even wat minder weet, dat mijn broers en zussen er zijn die net weer even wat meer zicht kunnen hebben op u, Heer. En dat we zo samen vaart kunnen houden. Achter u aan. Maar Heer, dat zou de mist ingaan, letterlijk, als u niet vooraan zat. En daarom eren we u, Jezus. En dank u wel voor dat venster eventjes in die feestdag hemelvaart, waarop we opnieuw bepaald worden bij dat feit dat u het licht van de wereld bent. Dat u op de troon zit. We eren u. En ik zegen je om deze week zo met goede moed in te gaan en om bemoedigd te worden, om te volgen te zijn voor anderen en om ook anderen te hebben die je kunt volgen. Ik zegen je met openbaring van de Heilige Geest om dat te herkennen, om dat te zien, om die achterlichten te zien van de ander. En om de moed te hebben om je daar een klein beetje aan vast te houden, om daar een klein beetje oriëntatie in te vinden. Om het te herkennen als een geschenk van God, om Jezus wil. Amen.